En dan schoot ik al zo ver op en dan neem ik weer een paar stappen terug. Want er zijn een paar dingen die zijn even blijven hangen. En die zal ik u dus alsnog even laten zien. Tenminste, ik zal mijn best doen om dat even te doen. En dat gaat dan nog even over het verhaal van die meneer met die mooie naam. De Italiaanse naam, hè. Zulk een. Cloni Almoni. Ja, ik weet niet hoe dat wat het precies is, maar ik heb mij nou laten wijsmaken inmiddels dat er ook wat andere verklaringen in omloop zijn over de identiteit van deze Cloni Almoni. Dat wist ik ook niet, want ik heb daar heel weinig verstand van, hoor. Maar ik wil u wel even laten zien hoe hoe die andere opvattingen zijn, maar wat het wel degelijk is. In de eerste plaats is het zo dat deze uitdrukking zulk een dus echt afkomstig is uit het boek Rut. Namelijk uit Rut 4 vers 1, waar hij in de poort verschijnt, in ieder geval daar langskomt, en ter verantwoording geroepen wordt. En daar moet ik dan meteen even bij vermelden dat die uitdrukking Cloni Almoni eigenlijk de betekenis heeft van meneer Dinges. Dat wil zeggen, wij weten zijn naam niet. Mr. So and So. En zo, dat kun je dus ook in het Hebreeuws zeggen en dan krijg je deze uitdrukking. Cloni Almoni. Op het bord kunnen schrijven. Ik zal je de spelling uit het hoofd zo geven. Ik zal het even zeggen. Namelijk, Cloni, daar schrijf je met een P. Een lamet en een he. 80-30-5. In cijfers uitgedrukt. Als je niet weet wat het is, dan laat maar zitten. Dat doet er verder niks toe. 80-30-5. Strong reference nummer 6423. Het heeft nog een codenummer ook. Streepjescode hebben we nog niet van gehoord. En het Almoni, dat is, komt eigenlijk van Almon, dat is het woord. En het is met een alef, een lamet en een meem. Een 1, een 30 en een 40. En de stroomcodenummer is 0492. Ja, er zijn naslagwerken waarin iemand die helemaal geen Hebreeuws of Grieks kent en ook niet wenst te kennen, toch kan nagaan welke woorden er staan en wat hun betekenis is. En daar worden die nummers voor gebruikt. En voor de computermensen uiteraard. Goed, maar dat even terzijde. De uitdrukking Cloni Almoni, die betekent dus inderdaad precies wat er staat. Zulk en zo, hoe die dan maar heet, Mr. Dinges. Maar de termen, deze twee woorden die ik net doorgeef, zijn ook apart te vertalen. Los van het verband waarin het voorkomt. En dan wordt dan Cloni, die eerste naam, betekent dan mijn scheiding. Niet scheiding, maar die iederachter wil zeggen, het is mijn scheiding. En dat betekent dat de verbinding dus niet meer bestaat. Men heeft er geen binding mee. En daar komt die uitdrukking zulk een dan ook vandaan. Zo en zo, meneer Dinges. Wij weten niet precies wie het is, we hebben daar geen contact mee. Dat is de betekenis van de uitdrukking dus. Mijn scheiding. En de andere uitdrukking, Almoni betekent net zoiets, want het betekent mijn zwijgen. Want het Almon, dat staat voor zwijgen. Maar als u het in de Bijbel zou nazoeken, zult u vinden dat het soms wordt vertaald niet met zwijgen, dus stomheid, maar ook met doofheid. Dat is heel eigenaardig, want technisch gezien is spreken woorden voortbrengen en horen is woorden ontvangen. Maar toch wordt het in de Bijbel in één begrip genoemd. Wij hebben dan de uitdrukking doofstomheid. Maar in feite gaat het gewoon om het onvermogen om woord te ontvangen en dus om het voor te brengen. En in dit geval betekent deze uitdrukking, Almoni, betekent mijn zwijgen of mijn doofheid. Het is hetzelfde, het betekent gewoon dat hij niks hoort en dat hij ook niet spreekt. En dat is dus een nadere verklaring van het begrip mijn scheiding. Daarom lijken die termen ook op elkaar. Cloni, Almoni. Mijn scheiding en mijn zwijgen. Cloni is dus mijn scheiding en Almoni is mijn zwijgen. En wat ik dus ook aangehaald heb, is dat deze Cloni Almoni een beeld is van Christus die zich verbergt. Die niet spreekt en zelfs niet luistert. Wel, dat is Christus in deze tegenwoordige bedeling met betrekking tot Israël, Rut dus. Hij luistert er niet naar en hij spreekt er niet tegen. Hij heeft zich gescheiden van hen. En dat maakt het onmogelijk om enige andere verklaring van deze Plonyalmonie te geven. Nou, kijk, de andere verklaring was dan dat Plonyalmonie de eerste losser een beeld zou zijn van de wet. En de tweede losser, dus van het oude verbond. En Boas, de tweede losser, zou dan een beeld zijn van het nieuwe verbond. Maar in de eerste plaats kan dat niet, omdat de wet helemaal niet verlost. Kan geen losser zijn, dat is gewoon onzin, dat bestaat niet. En de tweede reden is natuurlijk dat die term Plonyalmonie helemaal niet op de wet van toepassing kan zijn. Want daar luisterde God wel en daar sprak hij juist ook. Dat is het kenmerk van de wet. En verder is het ook niet een speciale aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. Maar het is de aanduiding van het verborgen koninkrijk in het bijzonder. Namelijk, het is de aanduiding van het nieuwe verbond, maar dan ten tijde van het zwijgen van God. En dat is de aard van deze tegenwoordige bedeling. The silence of God, met dank aan Sir Robert Anderson. Hè? Dus het is mijn scheiding of mijn zwijgen. En verder zal ik u zeggen dat er is nog een reden waarom men de uitdrukking dan een verkeerde betekenis geeft. Dat is namelijk omdat men niet in de gaten heeft dat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus. Want men leert in het algemeen dat de Heilige Geest wel iemand anders is dan Christus en ook een ander rugnummer draagt. Nee, ik bedoel het niet oneerbiedig. Dat klinkt misschien zo, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel zo, men zegt de geest is nummer 3 en de Christus is nummer 2. Wat onder alle omstandigheden overigens fout is. Want zelfs als ze een verschillend nummer dragen, zou het nog andersom zijn. Want Christus is nummer 2 en de geest is nummer 3 dan. Of nee, ik moet, nou, dan zeg ik het weer hetzelfde. Hè. Ik zeg het weer goed nu, daar komt hij. De geest is nummer 2 en Christus is nummer 3. Hè. De geest is 2. God is 1, de geest van God is 2 en de zoon van God is 3. Maar goed, dat heeft hier verder niks mee te maken. Het gaat erom dat we leren verstaan dat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus zelf. Maar dan de Christus die zich verbergt. Want geest is al wat niet gezien kan worden. Al wat zich verbergt, al het inwendige. Alles wat door de buitenkant bedekt wordt. Dat is geest. Dus de Heilige Geest is niks anders dan de zich verbergende Christus. De Heilige Geest is de geest van Christus. Bovendien, de Christus zelf werd geboren uit de Heilige Geest. Maria wist er alles van. Nou ja, genoeg wist ze ervan in elk geval. En wij leren uit het schrift, wat uit de Geest geboren is, dat is geest. En dus ook, wat uit de Heilige Geest geboren is, dat is Heilige Geest. En als dus de Heilige Geest over Maria kwam, werd dus vervolgens uit Maria de Heilige Geest geboren. Of althans, Heilige Geest werd eruit geboren. Zodat Christus inderdaad de Geest is. Dat staat trouwens ook ronduit in de Bijbel. De eerste plaats in Johannes 14 en 15, 16 geloof ik ook nog. Want daar staat dat de Heer zijn geest zou geven, maar dat hij dat zelf zou zijn. En bovendien staat het in ieder geval in 2 Korinthe 3, waar staat dat de Heer zelf de geest is. Die wij hebben ontvangen. Ja, ik kan niet in al die details treden uiteraard, want dan kom ik geen stap verder. Maar ik zal toch even naar Rut bladeren. Als ik het vinden kan. Oh ja. Dat is Rut hoofdstuk 4. Waar staat in vers 1. Ja. Daar staat, en Boas ging op in de poort. Dat heeft met heerschappij te maken. Dat hebben we een paar weken geleden weer eens uitgelegd in Wezep, in onze conferentie daar. Boas ging op in de poort. De plaats van de troon eigenlijk, de heerschappij. En zette zich al daar. Hij zat op de troon, Boas. En ziet de losser van welke Boas gesproken had, die uitdrukkelijk naamloos blijft dus, hè, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. Jij daar, zulk een. En hij week derwaarts en zette zich, en hij nam 10 mannen van de oudste de stad en zeide, zet u hier, en ze zetten zich, dus er waren de getuigen. En toen zeide hij tegen die losser, en dan komt het hele verhaal, het stuk land van onze broeder Elimelech, zodat je maar weer ziet dat Boas en Plonyalmonie en Elimelech broers waren. En er wordt er gesproken over, dat, over die lossing. En toen zei deze Ploni Almoni, die zei aan het eind van vers 4... Goed, ik zal het lossen. Maar Boas zeide toen in vers 5... Als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi... zo zult gij het ook aanvaarden van Rut, de Moabitische... de huisvrouw des verstorvenen... om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. En dat betekent gewoon dat als deze losser het erfdeel van Naomi... en dus van Elimelech en dus van Rut zou vrijkopen... want dat is lossen, vrijkopen... als hij hun verloren gegane bezit terug zou kopen... opdat het terug zou komen in de familie... in overeenstemming met de Bijbelse voorschriften... dan zou hij, omdat Rut de weduwe was... dan zou hij dus ook met Rut moeten trouwen. Want dat is de volledige lossing dan. Zie? En Boas wijst hem daar ook op. Maar dan is het antwoord van die losser... toen zeide die losser, wiens naam dus heel opmerkelijk en nadrukkelijk achterwege blijft. Hij zei, ik zal het voor mij niet kunnen lossen... opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. En wat dat erfdeel is, dat weten we niet, staat er niet bij. Het kan best een verhaal zijn dat hij ook ergens iets zou lossen of zo. Waarom ook niet, dat zou best kunnen. En misschien was daar ook een vrouw bij betrokken. Dat zou ook allemaal nog kunnen. Maar in elk geval is er een andere erfeniskwestie. Hij zegt, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. En het erfdeel van Naomi en Rut lost hij niet, omdat hij al een ander erfdeel had. En hij zou het een verspelen als hij voor het andere zou kiezen. Het is dus geen onwil, maar het is overmacht, staat er ook zo. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, staat niet, ik wil het niet. Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel misschien niet verderven. Het eigenaardige is overigens, als men hiervan maakt dat deze eerste lossen de wet is, zoals men dat dan zegt, dan staat er dus toch dat het niet kan lossen. Ik zal het kunnen lossen. Dus je komt er toch niet verder mee. Maar goed, hij zegt maar opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. En dat maakt het onmogelijk dat het over de wet zou gaan. Want daarin is helemaal geen erfdeel. Het erfdeel komt pas na de wet. Als men gestorven is, na de dood, dan is pas de erfeniskwestie aan de orde. En als men gestorven is, dan is men vrij van de wet. Dus hoe dan ook, die erfeniskwestie gaat juist over wat er gebeurt. Nadat men, misschien zelfs door de wet, gedood is. Dus... er is een andere erfdeel in het spel. En wat het erfdeel is van deze Ploni Almoni, dat is duidelijk genoeg. Wat is het erfdeel van de zich verbergende Christus? Wat is de gemeente? En dan hebben we ze keurig naast elkaar. Dus Ploni Almoni, namelijk Christus en de gemeente. Of de geest en de gemeente, zo je wilt. Maar het is toch hetzelfde. En in tweede instantie... de zich openbarende Christus, de wederkomende Christus, Boas en Israël, dus Rut als het type van Israël. Dat Boas, dat betekent inderdaad dat hij zal komen. Hè? Dat Bo, dat betekent dat hij zal komen. Dus pas later. Hij zal komen en die belofte is er omdat hij voorlopig niet komt. Anders hoeft het niet gezegd te worden. Het betekent dat die komst in de toekomst ligt. Dus we vinden twee losses als het ware en dus twee erfdelen. Het ene in verband met het tegenwoordige verborgen koninkrijk en dus de gemeente. Het andere in verband met het geopenbaarde koninkrijk en dus Israël. En moeilijker is het niet. Het is eigenlijk de komende kracht. En dat, die vertaling met in hem is kracht, dat is een heel uitgebreide, toegepaste vertaling. Maar het zijn het samentrekken van twee woorden. Bo wil zeggen komen, dus het werkwoord komen. En het aids, of ats, dat is een geit of een bok. Oftewel kracht, dus hetzelfde. Wist je niet dat ik dat wist, hè? Valt weer mee. Goed, en nog even, als u dat nog even wil natrekken, zal ik het u nog verder vertellen. Want deze Ploni Almoni, althans zijn naam, komt voor in 1 Samuel 21 vers 2. Waar David, ik vertel het meteen, hè, want ik lees het niet voor, ik noem het alleen hoor. 1 Samuel 21 vers 2, waar David allang tot koning gezalfd was, maar moest vluchten voor een andere koning, namelijk Saul. Dus het was de gezalfde koning die op de vlucht was. En dat is uiteraard een beeld van, of die verworpen werd, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? En dat is een beeld van Christus, die al opgestaan is uit de dood. Hij is dus al de gezalfde, maar heeft zijn koninkrijk nog niet. Integendeel, hij is op de vlucht. En zo is David op de vlucht in die dagen. En dat is een beeld van de vlucht van de Heer Jezus. En David komt dan te Nop, staat er. En dan is hij alleen en dan komt hij daar bij de hoge priester. De koning, de toekomstige koning, heeft daar een ontmoeting met de hoge priester en vraagt om brood. Want als je de koning en de, dan ga ik weer vlug hoor, als je de koning en de priester bij elkaar hebt, dan heb je uiteraard Melchizedek. En wat deed Melchizedek ook alweer? Die bracht voort brood en wijn. Dus zo zit dat. En deze priester heette trouwens Achimelech en dat betekent dat zijn broer koning was. Dat was hij niet hoor, maar hij heette zo. En dan hebben ze weer bij elkaar, de priester en de koning samen. Nou, daar komt David terecht en die zegt, ik ben op een geheime missie, ik heb brood, ik heb leven nodig voor mijn metgezellen. Toen zegt de hoge priester, waar zijn die metgezellen dan, want je bent maar alleen. En toen zei David, nou, ik ben op een geheime missie, ik heb een geheime zending, dat mag niemand weten. Kortom, dit is een verborgenheid, betekent dat gewoon. En hij zegt, en mijn jongens, dat wil zeggen degenen die mij volgen, diegenen die mij dienen, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven, staat er. En dat betekent gewoon dat hij die heeft ondergebracht op de plaats, ergens een plek, hè, de plaats van Ploni Almoni, er staat precies dezelfde term. En misschien was dat, nou misschien, ik moet natuurlijk zeggen, dat was ongetwijfeld, die plaats van Ploni Almoni, was ongetwijfeld die erfenis van die broer van Boas. Heb je dat? Zo gauw. Kun je dat zo snel volgen? Ploni Almoni had een erfenis in het verhaal van Rut. En later komen we bij David, die overigens rechtstreeks van die familie van Ploni Almoni afstamt, hoor. Want David stamt rechtstreeks af via 3-4 generaties van Boas. 2 geloof ik, 3? Ja, 3. Ja, stamt hij af van deze familie. En David heeft zijn mensen gebracht naar de plaats van Ploni Almoni. Hij heeft ze niet zelf gebracht. Hij heeft gezegd, daar en daar is het, ga daar maar naartoe. Precies zoals de Heer tegen zijn discipelen zei, ga maar naar de stad en je komt Ploni Almoni tegen. En volg hem maar, hij heeft een plaats beschikbaar. Het is precies hetzelfde. En daar zijn ze veilig. De erfenis van Ploni Almoni is dus gewoon de plaats waar de gemeente zich bevindt. Dat is het eigenlijk. De jongelingen worden ze genoemd, daar in 1 Samuel 21. Dat is leuk, want wij zijn allemaal jongelingen. We zijn allemaal wedergeboren namelijk. Nieuw leven ontvangen en dus een jongeling. Nou, ik ga dat niet verder uitleggen. Bovendien zijn er toch banden van. Ook van die geschiedenis. Nee, het zijn fantastische verhalen als je ze begrijpt. En het is echt niet moeilijk te begrijpen. Vooral niet als je de nieuwtestamentische gemeentelijke waarheden al kent. Die vind je er maar zo in terug. Eigenlijk met het grootste gemak. Nou ja, het is wat lastig om de betekenis van namen en zo te achterhalen. Dat weet ik wel. Maar als je het een keer ziet, is het makkelijk genoeg. Nou, dan hebben we nog 2 Koningen 6, vers 8. Dat is een nog moeilijker verhaal, ook heel onbekend verhaal. Maar daar is een plaats waar de vijandelijke legers zich bevinden en waar Israël niet naartoe gaat. Het is een plaats die voor Israël als het ware verboden gebied is. Ja, ik ga het niet vertellen hoor. 2 Koningen 6 vers 8 is het, dus u zoekt het maar eens op. De plaats, het is dus diezelfde plaats weer, waar de vijandelijke legers overigens zijn en waar Israël dus niet komt. Het is een heel ingewikkeld verhaal, dus ik ga het niet aansnijden, want dan komen we er vanavond helemaal nergens meer aan toe, hè. Verder zou ik natuurlijk moeten noemen Matthäus 26 vers 18, Ploni Almoni. En vermoedelijk ook in Filimon vers 9, waar Paulus zichzelf zo noemt. Vertaald met zodanig een. Daar staat natuurlijk niet echt Ploni Almoni, want daar staat het in het Grieks. Maar het is gewoon eenzelfde term, en daar gaat het erom. En in het, dat is misschien minder bekend, maar de brief aan Filimon door Paulus, gaat over een slaaf die weggelopen was, bij Paulus terechtgekomen is, daar tot geloof gekomen is en door Paulus weer teruggestuurd wordt naar Filimon. Maar het hele verhaal waarover die brief spreekt is helemaal typologisch. Wel, het is letterlijk zo gebeurd, natuurlijk. Maar het staat in de Bijbel niet omdat we iets met slavernij van doen hebben, maar vanwege de typologische betekenis. Degene die in slavernij was, de oude mens en zeker Israël onder de wet, komt bij Paulus, die heet zulk een terecht, komt namelijk terecht bij de zich verbergende Christus en wordt daar bevrijd. En vervolgens teruggestuurd naar zijn oorspronkelijke heer, dat is namelijk God zelf, maar dan om hem alsnog te dienen, maar dan in vrijheid. En zo vlug heb ik nog nooit de brief aan Filimon verklaard. Ja, ik kan het wel vlug, maar jullie kunnen het zo vlug niet volgen soms. Doe maar weer, hè. Dat komt dus wel. Maar dat is in Filimon vers 9, zodanig één, namelijk Paulus. Nou, daar laat ik het bij, want dan zeg ik vervolgens nog even wat over de... Even kijken, waar zal ik eens wat van zeggen? Nou, ik zou natuurlijk wat moeten zeggen over die opperzaal. Waar zulk een hen naartoe leidt. Want in de geschiedenis van Matthäus 26, dus vers 18, daar leidt zulk een, daar leidt Ploni-Almoni hen naar zijn plaats, namelijk naar de opperzaal. Daar blijkt de plaats, het erfdeel van deze zulk een te zijn de opperzaal. En een opperzaal in de Bijbel is blijkbaar de uitbeelding van de hemelse positie van de gelovigen nu. Dat is ook makkelijk genoeg, want dat doe ik hem maar even uit het hoofd. De opperzaal komt bijvoorbeeld voor in de geschiedenis van Elia, die ergens bij een dame in huis is. En die dame, een weduwe uiteraard, is natuurlijk een beeld van Israël die haar man verloren heeft omdat hij gestorven is. Hè? En dus heeft ze een zoon die sterft. Vanzelfsprekend, er is geen erfgenaam meer, enzovoort. En de zoon wordt gebracht bij Elia. En in ieder geval komt hij op Elia's bed te liggen. En hoe het nou precies gaat, weet ik niet, want ik kan die twee geschiedenissen niet uit elkaar houden. Maar in ieder geval is het zo dat door de bediening van Elia deze jongen weer levend wordt. En dat allemaal in de opperzaal. En dat is een beeld van de gemeente. De man, de jongen, dus de man die geboren wordt uit de vrouw. En de vrouw is Israël en de man is de gemeente. Hebt u dat? Want de gemeente is een man. Lichaam van Christus, dat groeit tot mannelijke rijpheid enzovoort. En die man die nieuw leven ontvangt, dat is een beeld van de gemeente die uiteraard voort is gekomen, oorspronkelijk, uit Israël. De zaligheid is uit de Joden. Nou, dat verhaal is het. En dat gebeurt niet beneden, maar boven. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, en mocht u zeggen, nou dat vind ik maar wat ver gezocht, dan zeg ik, nou dan kun je ver zoeken, maar dan zoek je een paar bladzijden verder, kom je terecht in de geschiedenis van Elisa, en dan krijg je hetzelfde verhaal nog een keer. Nou, bijna nog een keer. Het is bijna net zo, maar het is weer een vrouw en een zoon, en die wordt gelegd op het bed van Elisa of zoiets, en die wordt weer op, in de opperkamer, want dat was de kamer van Elisa, wordt hij weer opgewekt, ontvangt hij weer nieuw leven. En dan zeg je, nou, dat is natuurlijk toeval, twee keer. Dan zeg ik, nou, dan heb ik er nog één. Er staat er nog één, Handelingen 20. Weet ik niet helemaal zeker, maar ik dacht dat het Handelingen 20 was. Waar men is te Troas, als ik me goed herinner, daar deed men ook een hoogbouw. En daar was een vertrek op de derde zoldering, staat het. Drie hoog dus inderdaad, want we praten natuurlijk over de derde hemel. De hemel der hemelen namelijk. Dus de derde verdieping. Waar een jongen was die ook de bijbelstudies volgde. En daar hadden ze ook het raam openstaan. Met de centrale verwarming uit natuurlijk. En toen... Want s'nachts gaat het ding automatisch dicht. Maar goed. En die viel toen uit het raam. Naar beneden. Dus die viel echt drie hoog het raam uit. Ik weet niet of daar de uitdrukking vandaan komt. Maar zo was het nou eenmaal. En Paulus haalde hem weer naar boven. En hij werd door Paulus dus opgewekt door de bediening van de apostel Paulus. Die immers zelf ook zodanig één is, volgens Filimon vers 9. Hè? En ze gaven hem alsnog brood te eten. Want brood en wijn is wat voortgebracht wordt door Melchizedek, die daar op de derde verdieping op de troon zit en woont. Maar zo is dat gewoon. Nou, dat is drie keer. Maar het was niet zo, ik heb nog een vierde keer, die heb ik overgeslagen. Daar ging het namelijk over een dame, genaamd Dorcas en bijgenaamd Tabitha, of andersom. Want die was ook overleden en werd ook in een opperkamer gebracht en werd ook daar weer opgewekt. Al die dingen, al het nieuwe leven komt tot stand via de verhoogde positie van Christus, de hoge priester, in de hemel op de troon der genade. Nou, als dat nou niet duidelijk is, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Ja. Goed. Nou, het was dus ook zo'n opperzaal waar de discipelen terechtkwamen toen ze Ploni Almoni volgden. En dus op de plaats, op het erfdeel van deze zulk een terechtkwamen. En het was dan een toegeruste opperzaal. Leuk hè, dat er staat in zowel Marcus als Lucas. Dat wil zeggen Marcus 14 vers 15 en Lucas 22 vers 12. Hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Dat is Lucas. Of hij zal u wijzen een grote opperzaal toegerust en gereed. Dat is de positie van de gemeente. Ik heb al gezegd, het was geen onverwachte zaak, de roeping van de gemeente uit de heidenen. Maar integendeel, het was van tevoren bereid. God had het van tevoren zo geregeld. Nadat de zinnelijke Christus zou verdwijnen, zouden de gelovigen door de geest in alle waarheid geleid worden naar hun gemeentelijke positie. En dat is wat uitgebeeld wordt doordat de discipelen, de twee discipelen zelfs, Petrus en Johannes, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen, geleid werden door de waterman naar de opperzaal. Dat is het verhaal.
Ja.
Nou, de opperzaal is gewoon een plaats op een hogere niveau. Hoger dan de begane grond. Hè. Normaal bouwt men huizen gewoon met muren en een dak en dat is het dan. En een opperzaal, daarvan zegt men, dat is eigenlijk een huis, een kamer, een vertrek wat gebouwd wordt op het dak. Dat was van oudsher in ieder geval de gewoonte. Al blijkt dat in sommige omstandigheden de opperzaal niet op de tweede verdieping is, één hoger, maar zelfs op de derde. De derde zoldering staat er. En dat wil zeggen dat we dan één etage hoger terechtkomen dan de begane grond. Dat is de hemel. Je hebt aarde en hemel. Als het niet op aarde is, is het dus de hemel. Vandaar dat de positie op de berg ook een beeld is van de hemel. En als je dan zegt, ja, maar het was toch niet op de tweede, maar het was op de... Het was drie hoog. Dan zeg ik, maar dat komt omdat het overeenkomt dan met de derde hemel. Dat is een ander beeld, maar het leidt tot hetzelfde resultaat.
Staat Psalm 104.
104 bijvoorbeeld, ja. De hemel der hemelen. De hemel boven de twee hemelen. Dat is de gedachte. Dat is de plaats waarvan Paulus zegt dat hij er opgetrokken is geweest. Opgetrokken. Dan zie je maar dat hij dus Ploni Almoni is. Dat wil zeggen, hij is er een beeld van. Paulus is een beeld van Christus. En juist deze gemeente, of van de geest moet ik dan eigenlijk zeggen, juist deze gemeentelijke waarheden worden via Paulus geopenbaard. Eigenlijk door de geest en in de praktijk, naar buitenuit, zeggen we, gebeurde het door Paulus. En Paulus is daar dan dus de uitbeelding van. De ene kant staat, de geest zal u in alle waarheid leiden. En wat ons betreft, wat de mens betreft, zeggen wij, we werden geleid door Paulus. Dat maakt niks uit. Paulus zelf werd natuurlijk geleid door die geest. En Paulus zegt dan ook, ik zelf heb ontvangen, enzovoorts. En hij zegt bovendien dat hij het ontvangen heeft van God. Rechtstreeks en buiten alle andere dingen om. En waarmee je maar beziet dat het inderdaad gaat om de leiding van de geest. Nou goed, het wordt hoog tijd dat we nu verder gaan. Want dan komen we in die opperzaal terecht. En nou, voor het gemak zal ik maar zoveel mogelijk Marcus proberen aan te houden. Dan komen we namelijk in Marcus 14, vers 17, waar staat, en als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. Daar kwam de Heer met de twaalven. In die opperzaal dus. En daar zaten zij aan en aten, volgens vers 18. En toen zei de Heer, voorwaar ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden, de een na de ander, en tot hem te zeggen, ben ik het, en de ander, ben ik het. Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is één uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. En begrijpt u me goed, men is daar bezig met het eten van de grote paasmaaltijd. Dus het eten van het paaslam, met alles wat erbij hoort, en brood en wijn hoorden daar trouwens ook bij. Stonden daar op tafel. En de Heer zegt, er is één die met mij aan tafel zit, die hetzelfde eet als wat ik eet. Iemand die dus eigenlijk deel aan mij heeft, die mij zal verraden. En ik heb al gezegd, die één uit die twaalf is uiteraard Juda, uit de twaalf stammen van Israël. Dit is gewoon een aanduiding van het Joodse volk. Want Het was de Heer die kwam onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Hij kwam dus om Israël, de 12 stammen onder de wet, om die daaruit te verlossen. En hij leidde dus als beeld van zijn 12 discipelen met zich mee naar die opperzaal. Een beeld van het begin, het aanbreken althans, van het nieuwe verbond. En dan zegt hij, maar het gaat niet goed, want één daaruit zal mij verraden, namelijk Juda, of Judas. En dan staat er in vers 21 van Marcus 14, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. En dan stop ik maar weer even. Dat betekent dus dat het heengaan van de zoon des mensen, let op, niet naar de dood, maar naar de hemel, maar wel via de dood uiteraard. Hij gaat wel heen gelijk, dat wil zeggen, op de manier waarop van hem geschreven is. Gaat er niet om dat hij heen gaat, maar het gaat erom dat hij heen gaat op een bepaalde manier. Namelijk via die weg van verwerping, of moet ik zeggen, van verraad. En verwerping en van dood en opstanding. Die Messias, die zoon des mensen, gaat wel op die wijze heen. En zo is het ook geschreven. Dus aangezien het inmiddels zo geschreven is, moet het nu ook inderdaad zo gebeuren. En er zijn er altijd mensen die zeggen, maar waar blijft dan de eigen wil van de mens? Want God heeft het van tevoren zo bepaald, daar kan de mens er toch niks aan doen. Hoe kun je het Israël dan kwalijk nemen dat het zo gebeurd is? En dat is een kromme redenering. Want God heeft het van tevoren opgeschreven niet omdat hij zei van zo moeten jullie het doen. Maar hij heeft het van tevoren opgeschreven en gezegd, zij zullen mij niet geloven, ze geloven dit ook niet, maar ik zal ze zeggen wat ze zullen gaan doen. Ik weet wat ze gaan doen. En zo is het ook gebeurd. De Israëlieten, de Joden van die dagen, hebben die schriftplaatsen uit het Oude Testament over Judas, want die zijn er nogal hoor, meerdere, hebben die ook gelezen, maar hebben die ook niet begrepen of niet geloofd. En niet gezien dat daarin gesproken werd over het verraad en dus de val van het Joodse volk. En zelfs christenen lezen diezelfde schriftplaatsen en zeggen, ja, maar dat gaat over Judas. We snappen niet dat het niet zozeer gaat over Judas, maar dat het gaat om Juda, om het Joodse volk. Dus precies hetzelfde als met die ezel in Zacharia. Men zegt, nou nee, het gaat over die ezel waarop de Heer Jezus Jeruzalem in reed. Ja, maar er zit nog wel wat anders aan vast. Hè? Het gaat om diegenen die gebonden waren, die bevrijd zouden worden en deel zouden hebben aan de Heer. En onderweg zouden zijn met hem naar het koninkrijk en die ook met hem zouden delen in het koninkrijk. Nou, hoe dat ook zij, de Heer zegt, de zoon des mensen gaat wel heen op die weg die geschreven is, maar weet die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Want God heeft wel gezegd dat het zo gebeuren zou, maar alleen het feit dat iemand anders voorzegt wat er gaat gebeuren, neemt de verantwoordelijkheid van degene die erin betrokken zijn niet weg. Als God zegt, Israël zal mij verraden, dan is daarmee niet eens de verantwoordelijkheid voor Israël weggenomen. De Heer zei toch niet, ik wil dat Israël mij verraadt, want dat heeft hij zeker niet gewild. Hij heeft ook zeker niet gewild dat Judas hem verraden zou. Maar hij wist het. En heeft het ook van tevoren gezegd dat hij het wist. En desondanks is hij precies diezelfde weg gegaan. In de wetenschap van wat er gebeuren zou, en zo gebeurde het dus ook. Maar de verantwoordelijkheid blijft gewoon liggen bij degene die het initiatief nam. Het gedrag van Israël en van het Joodse volk was in elk geval voorspelbaar door God. En soms heb ik het idee dat het door ons ook eigenlijk wel voorspelbaar zou zijn geweest. Want het is een voorspelbare reactie van een mens die zo vast zit in zijn tradities, dat zodra de vervulling van die traditie zich aandient, dat hij zich daartegen zal verzetten. Maar is toch vandaag de dag nog zo? Met alle respect voor Gods vermogen om in de toekomst te kijken, maar dit is zo moeilijk niet. Nee. Nou goed, in ieder geval, de verantwoordelijkheid blijft liggen bij degene die hem zou verraden. En dan staat er, het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En dat betekent dus inderdaad dat zo iemand in het oordeel zal komen. En dat het beter is dat je me helemaal niet geleefd hebt dan dat je in je leven dit soort dingen gedaan hebt. Denk erom, er staat, maar weet die mens. Er staat niet wee het volk, er staat wee die mens. Want het gaat uiteraard over die mensen die daar werkelijk verantwoordelijkheid voor dragen. Die daarin betrokken zijn geweest. Maar goed, het verhaal van Judas vindt eigenlijk zijn voortzetting in het verhaal van Petrus. Maar het komt een paar versen verder, dus ik laat het even liggen. Want Petrus verraadt natuurlijk ook de Heer Jezus. Maar goed, eerst komen we dan terecht bij Marcus 14 vers 22. De Heer heeft dan het verraad van Judas aangekondigd. En dan staat er, even kijken, in 14 vers 22. Als zij aten, nam Jezus brood en als zij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun die en ze dronken allen dezelfde. En hij zeide tot hen, dit is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Dat zijn de bekende woorden waarover we zondagmorgen al gesproken hebben, dus dat hoef ik eigenlijk niet te doen. Maar ik moet er nog even aan toevoegen dat dit voortbrengen van brood en wijn, wat de Heer doet, in de eerste plaats niet gebeurt als onderdeel van de paasmaaltijd zelf, maar er staat dat het feitelijk daarna was. Ik geloof niet dat het hier staat, maar het staat in, dat, maar in dat, dan staat het in 1 Korinthe. Dat weet ik uit het hoofd niet zo precies. Maar hoe dan ook, het is zo dat dat op de paasmaaltijd ongetwijfeld dat brood en wijn, dat ongezuurde brood uiteraard aanwezig was en de wijn. En nadat de paasmaaltijd zelfs een beetje geëindigd was, nam de Heer wat van het brood en begon toen te verklaren wat het was. Ja, wat het was, wat het voorstelt uiteraard. Want de uitdrukking, dit brood is mijn lichaam, is een onvervalste metafoor. Zo goed heb ik op school ook nog wel opgelet, dat heet een metafoor. Want de uitdrukking, dat is mijn lichaam, wil zeggen, dat is de uitbeelding van, of de representatie van mijn lichaam. Het is niet mijn lichaam, maar het stelt het voor. Nou. Dus, dat brood op de paasmaaltijd is een beeld van het lichaam van Christus. Ja, is, dat was het dus al enige eeuwen. Wat? Het was het al 1500 jaar, want zo lang werd de paasmaaltijd, officieel althans, al gevierd. Sinds de uittocht uit Egypte. En het eigenaardige is dat wij bij de uittocht uit Egypte wel te maken krijgen met het paaslam en dat uitgebreid gaan staan te verklaren. En zeggen, kijk, dat paaslam is een beeld van het ware paaslam. Want ook ons paascha is voor ons geslacht en dat is dus een beeld van Christus en zijn kruisiging. He, dat weten we dan wel. En de Heer gebruikt deze maaltijd en het paaslam is een beeld van zijn dood. Uiteraard, maar vervolgens is het zo dat de Heer wijst op de kleinere details bij diezelfde maaltijd. En die kleinere details zijn bijvoorbeeld dat brood, wat men niet alleen die dag, maar de daaropvolgende 7 dagen ook nog zou eten. 8 dagen namelijk totaal van ongezuurde broden. 1 dag Pascha en 7 dagen feest van Pascha. En dus 8 dagen van ongezuurde broden, hè. Wel, dat brood, daarvan zegt hij, kijk, dit is nou een beeld van mijn lichaam. En waar het bloed van het paaslam een beeld is van het bloed van de Heere Jezus wat stroomde op Golgotha, daar is de wijn een beeld van het bloed en dus van het leven van Christus nadat hij uit de dood was opgewekt. Dat is toch eenvoudig. En andersom, als je zegt dat de wijn is een beeld van het bloed van de Heer Jezus op Golgotha, dan is mijn vraag, maar wat is dan het bloed van het paaslam? Zie. En dus dienen we te besluiten dat het paaslam een beeld is van de dood en brood en wijn zijn een beeld van de opstanding. En dat dat zo is, dat zal ik het nu vertellen, want brood en wijn werden voortgebracht. Ik gebruik expres altijd de uitdrukking zo. Want die uitdrukking wordt gebruikt in verband met het optreden in de Bijbel van Melchizedek. Het enige optreden in de Bijbel van Melchizedek. Want het enige wat hij deed volgens de Bijbel was voortbrengen van brood en wijn. Dat is Genesis 14, denk ik. En Melchizedek bracht voort brood en wijn. En Abraham gaf hem zijn tiende en het was dan weer dat. En de koning en hoge priester, de koning van Salem, de koning des vredes, en een hoge priester, die heeft wel wat anders te doen, dacht ik, dan voor SNV-man spelen, of niet? Dat klinkt wat vreemd natuurlijk, maar ik hoop dat u in de gaten hebt dat het toch wel raar is voor iemand met zo'n hoge positie dat hij brood en wijn kon brengen. Zie. En de verklaring daarvoor zit hem ook in de typologische betekenis uiteraard. Want Melchizedek, de koning der gerechtigheid, de koning des vredes, wordt hij ook genoemd. De koning van Salem, de koning des vredes, is een uitbeelding van Christus. Het is eigenlijk Christus, laat ik het meteen goed zeggen. Het is Christus als de opgewekte, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die inderdaad leven voorbrengt. Hij brengt dus geen vlees, hij brengt niet een lam of zo en brood en wijn, maar hij brengt alleen brood en wijn, namelijk alleen nieuw leven. En dat is het nieuwe leven van de opgewekte Christus. En de Heer herhaalt dat op dezelfde zinnebeeldige wijze. Hij geeft hem brood en wijn en hij doet dus precies hetzelfde als wat Melchizedek deed. En Melchizedek deed dat nadat Abraham de overwinning had ontvangen, wel van God uiteraard, maar hij had de koningen verslagen enzovoort. De krijgstocht, de strijd was achter de rug en toen kreeg hij brood en wijn. En die strijd komt overeen met het paaslam, een strijd die eindigt in de dood, waaruit men opstaat en dan dus nieuw leven uitgebeeld in brood en wijn ontvangt. Dus altijd hetzelfde principe. En zo was het dus bij David in Nob ook. Zijn jongelingen waren in de plaats van Ploni Almoni, van mijn part in de opperzaal, of in de hemel, of hoe je dat dan maar zegt. Maar in ieder geval, ze waren de plaats van Ploni Almoni. En David zorgde inmiddels voor leeftocht, voor eten, voor brood. Wijn weet ik niet, maar in elk geval brood. En toen bleken er nog de broden te zijn van de tafel der toonbroden ook nog, zodat het heilig brood was. En dan moet je voorstellen, de man die tot koning gezalfd was, David, nam het brood mee, wat eigenlijk voor de priesters bestemd was. Zodat David, toen hij met het brood op stap ging, koning en priester was. Wel, niet helemaal echt, want als koning werd hij niet erkend en priester was hij niet, want hij was niet uit Levi. Maar toch was hij koning en priester. Op grond van zijn zalving en op grond van dat hij het brood van de priesters bij zich had en zelfs eten mocht. Later in het Nieuwe Testament wordt gezegd door de Heer zelf. We hebben niet gelezen in het Oude Testament dat David de toonbroden had. Dat was in strijd met de wet. En hij mocht het toch. Waarmee je maar weer ziet dat er heel wat dingen zijn die door de wet niet worden toegestaan. Maar die je wel degelijk moet hebben om verlost te worden. Dat is het bekende verhaal dat ik meestal als voorbeeld gebruik. Dat er staat dat je mag de heilige zalfolie niet namaken. Je mag er zelfs niet eens aan ruiken. En als je het wel doet, dan moet je sterven. Dan ben je des dood schuldig. En het advies wat ik dus altijd geef, is dat je dat vooral moet doen. Aan de heilige zalfolie ruiken, want dat is nou juist een beeld van het nieuwe leven. Wel, dan verlies je het oude. Dat staat er dus bij, inderdaad. En dat lijkt me toch wel een goede ruil. Kijk, dat is nou typologie. Dan doe je iets wat in strijd is met de wet, maar het is juist wat gebeuren moet. Want men moet verlost worden van de wet, ander leven, nieuw leven ontvangen. Nou, over dat avondmaal zeg ik verder niks meer, behalve dan dat in Lucas de dingen volgens sommigen anders gebeurden. Maar dat is niet waar, het gebeurde niet anders, het werd anders verteld. In Lucas namelijk vinden we eerst... ik moet nog wat anders zeggen. In Lucas vinden we het verhaal over het avondmaal en het verraad van Judas... vinden we in een andere volgorde vermeld, dat in de eerste plaats. Maar het maakt niet uit, omdat die dingen gelijktijdig en aan dezelfde tafel gebeurden. Dus op welke volgorde je dan het vertelt, maakt dus helemaal niet uit. En Lucas doet het andersom. En verder is het zo dat het gedeelte over het avondmaal, of het zogenaamde avondmaal... ook andersom verteld wordt, namelijk er wordt eerst verteld dat de Heer, even kijken, de drinkbeker nam. Namelijk in vers 15 staat, ik heb grotelijks begeerd dit paasgaan met u te eten, eer dat ik lijde. En dan vers 17, als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Pas daarna wordt gesproken in vers 19, geloof ik. Vers 19 over het brood. Dus je nam eerst de wijn en toen het brood volgens deze volgorde. En toen in vers 20 weer de drinkbeker. Maar het punt is dat de volgorde van de gebeurtenissen is vers 19, dan vers 20, namelijk eerst het brood, dan de wijn, net als in de andere evangeliën. Dan zegt hij, en dan pas staat er in vers 17, als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij. Maar er staat niet dat hij daarna die drinkbeker nam. Er staat dat toen hij dat deed, maar het was inmiddels al verteld dat hij dat deed. Toen hij dat deed, zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Maar hij had het al eerder gedaan volgens de beschrijving. De beschrijving wordt dus eerder gegeven. Maar achteraf wordt nog gezegd wat hij erbij gezegd had. En dat is alles. Moeilijker is het niet. Dus je kunt er een probleem van maken, maar het heeft geen enkele zin.
Hij heeft van tevoren staat er beschreven wat hij erbij gezegd heeft. En later wordt pas beschreven dat hij
is. Nee, ik heb hem even kijken. In vers 17... ik zeg het misschien verkeerd om. In vers 7 die staat, als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. En in vers 20 pakt hij hem, desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Maar dat hij hem neemt en dat hij er wat bij zegt, hoeft natuurlijk niet gelijktijdig vermeld te worden. De een kan vooraf of kan daarna, dat maakt niks uit. De volgorde is gewoon de volgorde uit Marcus en Matthäus. Daar is niks moeilijks aan. Goed, en verder over het avondmaal hebben we al uitgebreid besproken. Dat zullen we dus verder niet doen. Ik wijs er alleen op, nu meteen, dat dezezelfde geschiedenissen in Johannes helemaal niet vermeld worden. Het is ook wat moeilijk om nu over Johannes te praten, want het heeft met chronologie eigenlijk niks van doen. In Johannes namelijk, Johannes 13, vinden we dat de Heer en zijn discipelen samenkomen in de bekende opperzaal, inderdaad. En dan gebeuren daar allerlei dingen, alleen de dingen die al in Matthäus en Marcus vermeld zijn, en in Lucas ook, die worden daar niet meer vermeld, zodat we in Johannes niet de zogenaamde instelling van het avondmaal vermeld vinden. Waarom ook, wij weten dat het daar gebeurde. Wat we in Johannes wel vermeld vinden, is dat de Heer de voeten van zijn discipelen wast. Een uitbeelding van het hoge priesterlijk werk van Christus nu. Maar waar Matthäus, Marcus en Lucas spreken over dat de Heer de drinkbeker nam en spreekt over de wijn en zegt dit is het bloed van het nieuwe verbond, daar vinden we in Johannes dat de Heer bovendien een hele toespraak daarop baseert en zegt ik ben de ware wijnstok en gij zijt de rank en wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht enzovoorts. En u mag rustig aannemen dat de Heer dat verteld heeft naar aanleiding van die drinkbeker. En dat hij heus wel wat meer gezegd heeft dan alleen, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Hij heeft het uitgelegd. Hij heeft gezegd, zoals men de wijn ontvangt uit de hand van de Messias, uit de hand van de Heer, zo ontvangen de ranken hun leven, zal ik maar zeggen, uit de wijnstok zelf. En dat is het beeld. Men moet verbonden blijven met de levende Christus, die immers de ware wijnstok is, om in zijn leven te delen en daarin zelfs vrucht te kunnen dragen. Dat gaat nog een stapje verder. Niet alleen dat men zijn leven ontvangt, maar ook dat dat leven dan nog vrucht draagt ook. Zie? En zo zijn er meer verbindingen te leggen. Waarschijnlijk is het dus zo dat hij uitgelegd heeft dat die wijn dus inderdaad het leven is van het nieuwe verbond. En dat heet geest. En dus spreekt de Heer in Johannes 14 en 15 en dacht ook 16 over dat hij zijn geest zou zenden, zijn heilige geest zou uitstorten enzovoort. Het zijn allemaal dingen die bij diezelfde gelegenheid wel gebeuren, gezegd worden, maar die in Matthäus, Marcus, Lucas niet vermeld worden, maar wel in Johannes. Goed. Daar zeg ik verder dus voorlopig weer niks over. Wij komen nu terecht bij de vraag naar wie eigenlijk de meeste is. Dat vindt u alleen maar in Lucas. Dus ik probeer wel bij Marcus te blijven, maar nu gaat het niet. U vindt alleen in Lucas 22 vanaf vers 24 de volgorde. En terwijl u het opzoekt zeg ik even dat ik zal misschien vanavond nog een anders morgen wel een kopie van dit spul wat ik hier heb neerleggen voor degene die dat bestuderen wil. Maar dat moet het wel blijven liggen natuurlijk, anders dan, als u dan wil kijken hoe het dan precies zit en wat de volgorde is van hoe het gebeurde, dan kunt u dat inzien. Meer kan ik er voorlopig ook niet aan doen. Dus, nou gaat naar Lucas 22 vers 24. Want er staat, er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. Want ja, je bent bij 12 en wie is nou het belangrijkste? En dan staat er, en hij zeide tot hem, de koningen der volken heersen over, en het wil zeggen hoger dan, heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Dat wil zeggen, de koningen zijn hoger dan het volk, en door het volk worden ze als heren, als weldadigen, edelachtbaren, en hoe dat maar heten mag, wel edelgeborenen, en zo worden ze aangeduid. Dat heeft te maken met de zogenaamde titulatuur, en echt, dat is geen vies woord. Nou. Dan komen we in vers 26. De Heer zegt, doch gij niet alzo. De vraag naar wie de meeste is, is dus niet aan de orde, zegt de Heer. Want dat is een onderscheiding die geldt tussen de volkeren. Daar is de vraag, wie is de meeste? Maar, zegt de Heer, gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste. En die voorganger is, zij als een die dient. En daar hebben we het ook al even over gehad. Want het gaat erom dat degenen die een vooraanstaande plaats innemen in de gemeente, te midden van de gelovigen, feitelijk niet boven de gelovigen staan, maar zij dienen de gelovigen. Zoals de herder de schapen dient. En niet andersom. En dan vers 27. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Dat is inderdaad zo. Degene die aan tafel mag en daar bediend wordt door de bekende livreier. Die kent u toch, hè? Ja. Degene die aanzit, die is meerder. Want hij is niet het personeel, hij wordt bediend. Degene die aanzit, is dus meerder. En zo zegt de Heer dat de gelovigen eigenlijk gewoon aanzitten en bediend worden door degene die wel als voorganger wordt aangeduid, of als herder of wat dan ook. Maar hij is degene die dient. Ik zeg altijd zo, u hebt vrij en ik moet werken. He? Ja, zo werkt dat nog eenmaal. Dus, wie de meeste schijnt te zijn, is in de praktijk niet de meeste, maar juist de minste. Ik denk dat het daarom zo'n gebrek is aan echt voorgangers, in de echte Bijbelse betekenis van het woord. Het is niet altijd een lolletje, mensen. Maar goed, daar zullen we het verder niet meer over hebben. He? Goed, de Heer zegt dan, degene die aanzit is meerder dan degene die dient. Maar zegt hij, ik ben in het midden van u als een die dient. Want de Heer diende zijn discipelen. En hoewel hij de meeste was, ongetwijfeld, hij was zelfs de meester. Hè, gedraagt hij zich toch als een diener. Hij dient zijn gemeente. Zijn gelovigen, zijn volgelingen, zijn discipelen. En er staat er, en gij zijt van degene die met mij steeds gebleven zijn in mijn verzoekingen. De Heer zegt, ik ben degene die dient, ik ben degene die steeds verzocht wordt. Alle verzoeken komen bij mij. Hij zegt, en jullie zijn bij mij gebleven. En dus dien ik je. En dan zegt de Heer, en ik verordineer u het koninkrijk. Dat betekent dat hij bepaalt dat het koninkrijk inderdaad aan hen gegeven zal worden. Want zij zijn meerder, zij worden bediend en zij zullen zelfs delen dus in het koninkrijk. Ze zullen het koninkrijk ontvangen. Gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel, de tafel waaraan hij dus inderdaad dient, die hij gedekt heeft. Zodat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Dat mijn tafel is natuurlijk een toespeling op dat ze daar zitten aan zijn tafel. Dat is de tafel die hij geregeld heeft. Of heeft laten regelen, maar dat maakt geen verschil natuurlijk. Het is zijn tafel. Hij en zijn discipelen zouden daar de maaltijd bereiden. En het volgt meteen uit dat de hele vergadering daar in die opperzaal een beeld is van het koninkrijk. Maar dat had ik al gezegd. Gij zult met mij eten en drinken aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Er komt trouwens overeen met David, die eet van de tafel des Heren, de tafel der toonbroden, eet ook aan die tafel. Bovendien zegt hij in een van de psalmen, gij richt voor mij een dis aan tegenover mijn wederpartijders. He? Dat is het hele verhaal. Ja, de tafel des Heren, dus waaraan de Heer dient, namelijk Melchizedek. Goed. Dus ik verordineer u het koninkrijk enzovoort. Gij zult zitten optronen, oordelende de 12 geslachten Israëls, zodat in ieder geval hier de 12 discipelen in verband gebracht worden met de 12 geslachten van Israël. Maar dat was ook al het geval met Judas, die staat voor dat ene geslacht van Israël. Betekent in elk geval dat aan deze discipelen heerschappij gegeven zal worden in de toekomst. En ik weet dat dat wat moeilijk is voor sommigen, maar het is op zich niks bijzonders. Want die heerschappij zal gegeven worden aan de gehele gemeente, die immers het lichaam is van Christus, en zal delen in zijn erfenis en in zijn heerlijkheid. En deze 12 discipelen horen daar toch ook toe. Je kunt hooguit zeggen dat dan vermoedelijk deze 12 discipelen, als behorend tot de gemeente, speciaal belast worden met de heerschappij over Israël, straks in de toekomst en in de 1000 jaren. En dat zal dus ongetwijfeld wel het geval zijn. Vandaar dan ook dat Judas moest vervangen worden door een ander, maar daar hebben we het later nog over. Goed, dan zou ik eigenlijk toch even moeten uitwijken naar Johannes, om die hoofdstukken met u met een verschrikkelijke hoge snelheid door te wandelen. Want in Matthäus, Marcus, Lucas zijn we nu aan het einde van de gebeurtenissen daar in die opperzaal. Want hierna gaan ze immers weg, of althans maken ze aanstalten om die plaats te verlaten. En daarom neem ik u nu mee naar Johannes om u te laten zien wat daar allemaal nog meer gebeurde. Want in Johannes 13 vers 1 zijn we in de opperzaal, dat had ik al gezegd. En dan wordt prompt melding gemaakt van het verraad van Judas. Precies wat we zouden moeten verwachten, dat is namelijk in 13 vers 2. En als het avondmaal gedaan was, oh hier staat het dus, het avondmaal was gedaan. En dan staat het, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. En dan gaat de zin verder. Als het avondmaal gedaan was, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. U ziet, hij ging niet naar de dood, hij ging naar God. Ja, via de dood. Maar de dood was niet het eindpunt, hè? Gelukkig niet. Nou, die Jezus die daarbij dacht aan het feit dat hij tot God heen ging, omdat hij daar ook vandaan gekomen was, met die dingen wetende, dus in zijn gedachten, stond hij op, want zo gaat de zin verder in vers 4. Hij stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgordde zichzelf. Dus de zin is, als het avondmaal gedaan was, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen de handen gegeven had en dat hij naar de hemel, naar God zou teruggaan, stond op, nam zijn klederen af, legde zijn klederen af. Dat is een beeld van zijn dood. In hetzelfde Johannes-evangelie zegt hij dat hij macht heeft het leven af te leggen en het wederop te nemen. Wel, hier legde zijn klederen af. Dat is een beeld van het afleggen van de oude mens. Het is zelfs een beeld van het wegnemen van de voorhuid. Hetzelfde, dus besnijdenis. Het wegnemen van de omhulling. Het lichaam der zonden des vleeses. Zoals het in Colossens in de Statenvertaling althans beschreven staat. En dan nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Dat wil zeggen, hij kleedde zich in een linnen doek. Men zegt, hij zal een handdoek om zich heen geslagen hebben. Zo, dat is makkelijk, moet je bij de hand hebben dan. Want hij ging de voeten van zijn discipelen wassen. En dat, misschien was het ook wel zoiets. Maar het punt is dat linnenkleding speciaal voorgeschreven kleding was voor de priesters. Die mochten niet in wol gekleed gaan, maar slechts in linnen. En daarom is het zelfs zo dat soms de priesters zo beschreven worden. Staat zij die in linnen gekleed gaan. En dan wordt bedoeld de priesters. Want linnen, laat ik het anders zeggen, wol is haar van geiten en schapen enzovoorts. En heeft te maken met de kracht van de oude mens, de lichamelijke kracht van in deze zinnelijke wereld. Maar dat wordt afgelegd zoals het schaap geschoren wordt en stom is voor zijn scheerders. Het schaap moest zijn wollen kleed afleggen. En dat is een beeld van de Heer Jezus. Dan ben ik toch nog in Jesaja 53 natuurlijk. He. Maar zo legde de Heer hier zijn klederen af en nam een linnendoek en omgordde zich daarin. En linnen is een beeld van opstanding, van een nieuw leven, nieuw lichaam ook feitelijk.
Heeft hij een rechtvaardigheid?
Jazeker. Fijn lijnwaad, dus ook fijn linnen, heeft te maken met de rechtvaardigheid van Christus. Maar de rechtvaardigheid komt tot stand via de opstanding. Want hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dus linnen, witte linnen, lange bij voorkeur, maar witte linnen kleding is een beeld van het opstandingslichaam, het opstandingsleven. En herinnert u zich nu, nou toch geen kerstfeest is, dus nou kunnen we er rustig over praten. Herinnert u zich nu dat toen de Heer geboren werd hier op aarde, werd hij inderdaad in linnen gewikkeld. En dan zegt men, wat zielig dat ze geen kleed, geen sokjes gebreid hadden, had hij dan geen oma. En, hè? Ja. Er zitten me nog een paar namen in de gedachten, maar ik zal ze niet meer inslikken. Hè? Over die sokken. Ja, nee, daar hebben we het nou verder niet over. Maar hij werd gewikkeld in linnen, hetgeen een beeld is van zijn opstanding. En hij werd gelegd in een kribbe, opdat hij leven zou geven. Want een kribbe is een voederbak, opdat hij leven zou geven degene die naar hem toe zouden komen. Ik denk altijd, hij liep altijd nog het risico dat die ezel, die er volgens sommigen bij stond. Hè, en vermoedelijk was er wel één, hè, denk ik. Het is typologisch goed te verklaren tenminste. Dat hij in die kribbe zou bijten. Om daar hooi te eten of zoiets. Hè? En dan lag daar wat anders in, maar het gaf wel leven. De Heer Jezus gewikkeld in linnen is het beeld van zijn opstanding. En dat is ook wat later van hem weergevonden wordt. Namelijk, als de Heer opgewekt is, dan vindt men van zijn buitenkant alleen nog een linnenkleding. Dat wil zeggen dat hij dus een opstandingslichaam heeft. Nou, hoe dat ook zij, hij nam deze linnendoek omgordde zichzelf. Hè? Een beeld van dood en opstanding. Dus nu is hij ineens de opgewekte. Trouwens, daar dacht hij ook aan. Want hij dacht eraan dat hij zou heen gaan naar zijn vader. En hij beelde dat uit. Legde zijn kleding af, omgordde zich. En het omgorden heeft altijd te maken met dat het om de lenden gaat. En de lenden hebben altijd te maken met het voortbrengen van nieuw leven. Ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, want dan krijg ik zo'n kop. He? Goed. He? Oh, er zijn er die het niet begrijpen. Maar dat vraag je maar aan je moeder, jongeman. Want je vader krijgt vermoedelijk ook zo'n kop. Goed. Dan staat er, daarna goot hij water in een bekken. En dat is altijd zo raar als wij praten over het voortbrengen van nieuw leven. Dan aanleiding van vers 4 en we praten dan over hij goot water in een bekken. Dan moet ik altijd denken aan de verloskundige die binnenkomt omdat de bevalling moet gebeuren. Het eerste wat er gebeuren moet is dat er dus warm water in het bekken gegoten moet worden. Hè? Vreemd is dat, hè? Maar hier staat het ook. Hij goot water in het bekken. Wel, dat is een beeld van opstanding. Inderdaad, water dat beschikbaar is. Leven wat voortgebracht wordt. En water wat verandert in wijn. Nieuw leven immers. Maar in dit geval wordt het gebruikt om de voeten der discipelen te wassen. En ik zeg maar meteen, misschien was het van tevoren veranderd in wijn. Maar wijn wordt ook gebruikt om te reinigen. Om te wassen namelijk. In de eerste plaats om je maag van binnen te wassen. Dat zei Paulus tenminste tegen Timotheus. Hè? En bovendien, de Samaritaan deed dat ook, want hij goot wijn in de wond, want wijn ontsmet. Het reinigt inderdaad. He, ja. Dus het maakt niks uit, maar het was natuurlijk water, goed, hè. Maar het is allemaal een beeld van het leven. Ja, dat ken ik, ja. Ja, ik zag hier vannacht ook een paar mensen lopen, die hadden erg kiespijn, denk ik. Dus binnenkort gaat de jenever ook uit het ziekenfonds. Nou. Hij goot dus water in het bek en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek. Wij zeggen, hij droogde ze af met de linnendoek. Maar er komt omdat wij in Nederland washandjes gebruiken en handdoeken. Hè? We denken dat het met twee verschillende dingen moet. Maar van oudsher wordt het met hetzelfde ding gedaan. Men wast met dezelfde dingen als waarmee men afdroogt. Dat vind ik erg kunstig, maar ik ben alleen maar een Nederlander, dus mij lukt dat niet zo. Als ik op vakantie ga, neem ik altijd washandjes mee. Maar goed. Maar er staat dus, hij begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen, beide, met de linnen doek waarmee hij omgord was. Zodat de reiniging van de gelovigen tot stand komt door en op grond van de opstanding van Christus. Het leven van Christus. Want zo staat het ook in 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Namelijk, het bloed, het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is mooi om te weten, dan hoef je dat zelf tenminste niet te doen. Nu zal sterker zeggen, dan hoef je het zelf niet te proberen, want dat bedoel ik eigenlijk hoor. Het bloed, het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Ik zeg, weer heb ik van de week al gezegd, dat leven, dat kun je alleen tot je nemen, als je dat zelf wil doen, hè, kun je alleen tot je nemen door dat water en dus het woord tot je te nemen. En het is ongetwijfeld zo dat zelfs een zondaar gereinigd wordt, ook wat betreft, of juist wat betreft zijn praktische levenswandel, want we hebben het over zijn voeten, door de uitwerking van het woord van God in hem. U moet u niet zeggen, ik ben bang dat ik ga zondigen, dus zal nou maar een stukje uit de Bijbel lezen. Er zijn mensen die het tot dat niveau verlaagd hebben en dat werkt dus echt niet. Maar als we komen tot kennis van de schriften, puur tot kennis van de schriften, en ja, niet alleen intellectueel, daar ergens in een laadje daarboven, maar echt in ons hart, in ons leven, als we dat aanvaarden namelijk, dan zal dat die reinigende werking hebben op onze levenswandel. En andersom, wanneer wij, omdat wij nou eenmaal in een stoffige wereld leven, ik bedoel een zondige wereld, wanneer wij verontreinigde voeten krijgen, nadat wij eenmaal door Christus gereinigd geworden zijn, dan is het diezelfde Heer die ons eens eenmaal gereinigd heeft, die ook onze voeten vervolgens wast. Kortom, om dan de plechtige term te gebruiken, hij reinigt ons inderdaad van onze dagelijkse zonden. En dan zegt men, dat is maar makkelijk, en dan zeg ik, Godzijdank wel. He? Daar hoef je er dus niet, geen zorgen over te maken. Dat meen ik ook ten volle. Het mag een gevaarlijke leer zijn, dan zeg ik, dat is ook nog zo. Voor de mens is dat een gevaarlijke leer, maar dat is maar goed ook. He? Want het leven van Christus heeft deze reinigende werking in ons. Opdat wij ook inderdaad zouden roemen in hem. In de geestelijke dingen, in Christus die uit de dood opstond. Nou. En dat niet alleen. Het moet duidelijk zijn dat de reiniging van de voeten van de discipelen door de Heer Jezus een uitbeelding is van de reiniging van de gelovigen die verontreinigd zijn door hun levenswandel, door de Heer die onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. U weet, in de Hebreeënbrief staat, hij is hoge priester wegens de kracht des onvergankelijke levens. Het is de opgewekte Christus die volkomen kan zalig maken enzovoort, omdat hij altijd leeft. En hij heiligt en reinigt ons, namelijk onze gewetens van dode werken om de levende God te dienen. En deze discipelen moesten gereinigd worden, omdat zij hem, hun meester, hun rabbi, zouden dienen. En zo gaat het verhaal dus verder in vers 13. Ik neem aan dat u de geschiedenis toch wel kent. Dus ik neem even de belangrijkste punten eruit om die zo goed mogelijk recht te zetten. In de eerste plaats moet ik eigenlijk zeggen dat de Heer zegt tot Petrus in vers 7. Wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. En Petrus wist heel goed wat de Heer deed. Hij waste zijn voeten namelijk. Maar toch zegt de Heer, gij verstaat het nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Dat slaat uiteraard niet op de letterlijke betekenis van deze voetwassing, maar op de geestelijke betekenis daarvan. Hij verstond niet wat de Heer deed. Want wat de Heer deed, was de gelovige reinigen van zijn verontreiniging die hij in zijn aardse positie had opgelopen. En vergis u niet, de gelovige heeft een hemelse positie. En toch leeft hij hier in een lichaam op aarde. Dat is wat zijn voeten betreft. En hij wordt daardoor verontreinigd. Er staat nergens dat we moeten zorgen dat we geen vuile voeten krijgen. Er staat alleen dat we bezoedelde voeten in handen van de meester zouden moeten geven. Dat was ook de titel van een brochure. Van mijn vader. Hè? Ja, die leerde precies hetzelfde hoor. Dus niks bijzonders aan. Hè? Bezoedelde voeten horen in de handen van de meester, de rabbi. Hij is meerder dan wij. En hij zegt niet, jongens of discipelen of volgelingen, let er goed op dat je schoon blijft. Trek lieslaas aan. Hè? Nee, integendeel. Hij zegt niks. Hij zegt helemaal niks. Geen woord van verwijt, niks. Hij zegt ook niet, nou als je wil dat je voeten gewassen worden, kom dan maar bij mij, dan zal ik het wel doen. Zelfs dat zegt hij niet. Laat staan dat Petrus of een van de andere discipelen eerst aan de Heer moest gaan vragen. Heer of meester of rabbi, wilt u alstublieft mijn voeten wassen? Oftewel, wilt u alstublieft mijn zonde vergeven? Of wilt u mij wassen? Waarop de Heer zegt, wat is er dan vuil? Wat heb je dan gedaan? En zo. Helemaal niet. Integendeel, het is de Heer zelf die met zijn discipelen bij elkaar is in die positie van die opperzaal en hij doet het gewoon. En hij legt het niet eens uit. Hij doet het ongevraagd. Zelfs als men protesteert. Hij doet het. En hij zegt tot Petrus, je verstaat het nu niet, maar dat komt nog wel. Want dat zal hem later verteld worden, want een paar hoofdstukken verder staat, ik zal mijn geest geven en die zal u in al de waarheid leiden. Je kunt het nu nog niet verstaan, maar ik vertel het je toch maar vast. Ik demonstreer het je maar vast, zodat je het later zult begrijpen. Dat is wat de Heer hier steeds vertelt. Nou, hoe dat ook zij, ik ga even verder naar vers 12. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hem, verstaat gij, begrijpt gij? Niet weet je. Maar begrijpt gij wat ik jullie gedaan heb? Het gaat dus om de geestelijke betekenis. En ze begrijpen het ongetwijfeld niet. En de Heer geeft maar een halve toelichting. Want hij zegt niks over die reiniging van die zonden of iets dergelijks. Maar hij geeft er een heel belangrijke waarheid bij, die we eigenlijk al gelezen hebben in Lucas 22, vanaf vers 24 tot en met vers 30. Want daar ging het om de vraag, wie is de meeste? En hier wordt er een verhaal bij verteld. En dat is ongetwijfeld de aanleiding geweest tot die discussie. Wie is dan de meeste? En de Heer zegt aan de ene kant, nou dat is een wat rare onderscheiding. Wie meer is en wie minder, want de meeste is juist de minste. En andersom, dat is moeilijk uit te leggen. En bovendien zegt hij, het kan wel zijn dat je de meeste bent, maar dan heb je een belangrijke taak. Want dan moet je de voeten van je geloofsgenoten, van je broeders, reinigen. En dat is bepaald geen lollig werkje. Want dan staat er toch. Hij zegt namelijk, vers 13, gij noemt mij meester en heren. En die woorden zijn uiteraard synoniem. Dat wil zeggen, ze hebben dezelfde betekenis. Als je iemand aanspreekt met meester of je spreekt iemand aan met heren, betekent in beide gevallen dat je iemand als je meerdere erkent. En de Heer zegt, nou dat is terecht dat je me zo noemt. Gij zegt wel, want ik ben het. Eigenlijk zegt hij, gij zegt wel, want ik ben, zodat hij eigenlijk zegt dat hij Jehovah is, en dus is hij hun Heer en hun Meester. Dat klopt dus. Maar, zegt de Heer dan, wel indien dan ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer, staat er dan in vers 16, en zo is het. De Heer, de Meester, de hoogste, Jehovah zelf, reinigt de voeten van zijn discipelen. En dat is een dienstwerk uiteraard. En dan zegt de Heer, wel als je mij in die positie erkent, zul je zelf hetzelfde werk moeten doen. En als je dus ook hoog wil worden, als je dan zo nodig vooraan wil zitten, om het dan maar zo te zeggen, nou dan moet je bereid zijn om dat nederige dienstwerk te doen. En dat staat dan ook in vers 15, want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat gelijke wijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. En wat is dat dan? Elkaar de voeten reinigen, dat moeten we dus doen. Maar wat is dat dan?
Door het woord dienen.
Ja, dienen in het algemeen, maar dat betekent dus dat we elkaar de onreinheid niet toerekenen en dus elkaar de zonden vergeven, want dat is het. En dat is een moeilijke zaak hoor. En dan moet ik meteen bij vertellen dat de praktijk helaas zeer dikwijls precies andersom gaat. Want de gedachtegang is dat de voorganger, de rabbi, waren synoniemen allemaal, hè, dat de gedachte is dat de voorganger tot taak heeft om de zonden van degene die hem volgen te vergeven. Dat wil zeggen, ze niet te rekenen en ze te dienen. Dat wil zeggen, die zonden, die voeten te wassen, oftewel de zonden niet toerekenen en bovendien hen eten voorzetten. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat is wat de Heer deed. Hij richt een maaltijd aan, hebben we net gehad, en hij reinigt de voeten. Nou, dat voorbeeld van de Heer is een voorbeeld wat geldt voor de gelovigen. In ieder geval, degene die meer vooraan lopen, zal ik maar zeggen, de voorgangers. Ze hebben tot taak in elk geval de zonden van de gelovigen wel te verstaan. Niet toe te rekenen, te vergeven dus, en hen het woord voor te houden, de maaltijd, het levend prediken. En wat gebeurt er in de praktijk dikwijls? Precies het tegenovergestelde. Er staat een bewaker bij de deur om te zorgen dat de mensen die te veel zonde hebben in ieder geval niet binnenkomen. En zeker niet als hun zonden nog bekend zijn ook. He? En mocht achteraf blijken dat die mensen die binnengekomen zijn toch zondaren zijn, worden ze alsnog de deur uitgezet. Dan gaat de deur op slot. Ja, ik kan er beter niet verder over praten, denk ik wel eens. Maar het is een zaak die mij zeer na aan het hart ligt. Want zo gaat het dikwijls. Men sluit de deur. Alleen als je aan de eisen voldoet, mag je binnen en hoor je erbij. Maar het punt is gewoon dat het leven van Christus en het woord van God enzovoort is bestemd voor zondaren. We moeten dus ook niet verbaasd zijn als we bij bijeenkomsten zelfs conferenties houden als deze, dat we als zondaren bij elkaar komen. En dat zal blijken dat van, dat, nou niet van iedereen natuurlijk, maar van heel enkeling van ons, dat, hè, zoals u en ik, dat die toch wel wat erge zondaren zijn eigenlijk. En wat doen die hier dan? Nou, die komen doen wat ze nodig hebben. De zieken hebben de heelmeester van nodig, enzovoorts. En zij die in de macht van de dood liggen, hebben het leven nodig, enzovoorts. Dat wat verloren is, dat komt tot Christus. Dat wat vermoeid en belast is, dat is wat tot Christus komt. En de Heer zegt, ik zal u geen zins uitwerpen. Zie. En zo hoort het in onze christelijke gemeenschappen, waarin ze tenminste bijbels verantwoord zijn, zo hoort het in onze christelijke gemeenschappen net zo te zijn. Dus een boodschap die uitgaat tot zondaren, die dus welkom zijn wanneer ze zich open wensen te stellen voor het woord van God. Dat is alles. En ik zeg altijd maar zo, als ze er echt niet bij horen, dan vluchten ze wel voor hetzelfde woord. En dat is wat Judas deed. Dat duurt soms wat lang. Judas liep ook 3 jaar mee. Hè? 3,5 jaar zoiets. Maar hij liep wel lang mee, maar uiteindelijk verdween hij toch. Dat is wel erg lastig. Het kan een boel problemen opleveren. Maar niettemin ben ik ervan overtuigd, uit het woord, maar ook uit de praktijk, dat het inderdaad werkt. Dat het woord zelf selectie voldoende geeft. Bovendien, het enige wat ons met elkaar bindt, is niet dat we gelijkdenkende mensen zijn en gelijkgericht zijn en allemaal even weinig of even veel zondigen. Maar wat ons bindt is uiteraard de belangstelling voor het woord van God. Dat is lastig genoeg, want we doen hier nog wel wat meer samen dan alleen dat. Hè? Ja. Maar goed, dat is de verantwoordelijkheid voor ieder van ons, de weg van onze meester en heer na te volgen, door elkaar inderdaad deze zonde niet toe te rekenen. Dus dat is het. Dat is de eerste wat hier vermeld wordt in Johannes 13. En het sluit aan bij de hoge priesterlijke functie van Christus in de opperzaal en dus in de hemel zelf. Het sluit aan bij de werking van de maaltijd, dat het is een kwestie van leven geven. En het sluit aan bij de discussie over wie is nou eigenlijk de meeste. Nou zegt hij, als je de meeste bent, dan ben je de minste, want dan heb je het erg druk met het vergeven van zonden. Dus zo is het nou eenmaal, omdat de Heer zelf dat ook doet. Dan neem ik je even snel mee, dan krijgen we het verhaal van de ontmaskering van Judas vanaf vers 21... Johannes 13 vers 21, dat is wat we natuurlijk ook in de andere evangeliën tegenkwamen. Dan krijgen we het nieuwe gebod der liefde. Wel, dus samengevat betekent het gewoon dat het niet gaat om het volbrengen van de wet, want dat is een onmogelijkheid. Maar dat het erom gaat dat wij niet alleen onze naasten, namelijk Christus, lief hebben, maar bovendien onze medebroeders en zusters. Want dat is het leven onder het nieuwe verbod. Als we de wil van God wensen te volbrengen, nu, in en door en in dit lichaam, zal ik maar zeggen, dan kan dat alleen door inderdaad Christus en de christenen, onze broeders en zusters, naar de geest uiteraard, lief te hebben. En dat is een variant op dat we elkaar de voeten wassen dus, enzovoorts. Want iemand die je lief hebt, kun je best de voeten eens wassen. Hè? Goed. Dan krijgen we ook de voorzegging van de verloochening van Petrus, maar dat is een onderwerp wat we morgen weer tegenkomen in Matteüs 26. Want helaas zit de tijd er alweer ruimschoots op. Ja, u ziet, als ik wat uitgebreid op een ding inga, dan vliegt de tijd werkelijk, hè? Onvoorstelbaar.